kleed wat de wereld krijgt nadat hij gestorven is. Dan gaat het in het witte kleed. Dat wil zeggen, de natuur sterft af als het herfst wordt. De Amerikanen noemen dat fall. Dat is wat duidelijker dan autumn. Wat betekent autumn in het Engels? Ja, herfst. Wat is herfst? Een raar woord, herfst. Herfst doet mij altijd denken aan sterven. Dezelfde klank, dezelfde letters op een hoopje bij elkaar. Maar de Amerikanen spreken over fall. Want dan valt alles maar naar beneden. Hè? De bladeren, maar niet alleen de bladeren bedoel ik. Hè? Het is een val. Het is de dood namelijk. En dan komt de winter en dan komt een witte laag sneeuw over deze dode wereld. En dat betekent dat door de dood, in de dood, men gereinigd is. Het is gewoon het verhaal van wie gestorven is, gerechtvaardigd van de zonde. Als het dood is, is het rein geworden. En als de sneeuw verdwijnt, dat is ongeveer de gedachte dan, als de sneeuw verdwijnt, dan zitten daar de krokussen onder en de sneeuwklokjes en de, nou, noem maar op. Maar dan komt het nieuwe leven weer tevoorschijn. Net als de melaatse, ja, het is precies hetzelfde. Ja. De melaatse staat ook als sneeuw, hè. Moet wit zijn als sneeuw. Als de melaatseheid is uitgewoekerd, zijn werk gedaan heeft, dan blijft de witte plekken blijven achter. Dus met wit, en dat is mijn rein. Dus het bewijs van dat de melaatseheid weliswaar er was, maar voorbij is. Ja. Inderdaad. Dus ze zullen wit worden, wil zeggen, zullen weggedaan worden. En begrijpt u me goed? Rood is dus niet alleen maar negatief, kan net zo goed positief zijn. Het spreekt over de mens in het algemeen, met kleine letter dan wel hoofdletter. Maar wit, dat is de verzameling van alle kleuren door elkaar. Wij hebben soms de gedachte, wit is blanco, er is dus niks. Maar dat is een misverstand. Wit is juist de gelijkmatige menging van alle 7 kleuren. Des regenboogs, of der regenbogen. Is boog vrouwelijk? Het is een rechte lijn mannelijk zeker. Ja, zo zal het wel zitten. Goed. Maar in ieder geval alle kleuren samen gemengd geven wit. Dus als dit wit gemaakt wordt, wil het niet eens zeggen dat het rood weg is. Maar het wil wel zeggen dat het zijn extreme positie verloren heeft. Er zijn andere kleuren ook aan toegevoegd. Daar gaat het, want het heeft dus in balans gekomen. Het is recht gemaakt. En dat staat er ook. Laat ons het samen rechten. Recht doen. De zonde zullen worden weggedaan. Zal wit worden. Wit als sneeuw, het zal worden als wol. En ja, wol, dat is precies hetzelfde verhaal. Wol, dat kan ook negatief uitgelegd worden als moet, maar het is hier blijkbaar niet. Wol namelijk is gewoon haar. En die haren zijn een uitbeelding van wat het beest, of de mens, voorbrengt. Wol en haar is trouwens in het Hebreeuws hetzelfde woord, dat maakt helemaal geen verschil. Dus het kan ook zijn, ze zullen worden als wit haar, of gewoon als haar. Want haren heeft hem ook te maken met dat wat van de mens uitgaat, de kracht die van hem uitgaat, de gedachten ook die van hem uitgaan. En dat kunnen zondige dingen zijn, het kan ook rechtvaardigheid zijn. Van de Heer staat dat zijn haar was als witte wol, meen ik, in Daniel. Maar bij andere gelegenheid staat van de Heer dat is het schaap wat geschoren moet worden. Dat was Jesaja 53. Daar wordt de wol dus weggedaan. En in Jesaja 53 is die wol dan toch een beeld van de zonden die gedragen worden en die weggedaan moeten worden. En het haar als witte wol van de Heer spreekt uiteraard over zijn rechtvaardigheid en zijn heiligheid, dat wat hij voortbrengt. Maar sommige dingen worden voortgebracht en moeten weggedaan worden. En andere dingen worden voortgebracht en die blijven. Het ene is negatief, het andere is positief. En zodat u ziet dat inderdaad het woordje witte er eigenlijk wel tussen moet in Jesaja 1 vers 18. Maar nogmaals, in de grondtekst staat het er niet. Het wordt weggelaten, het wordt er als het ware in verborgen. Maar daar gaat het ook om. Om dingen die in het Oude Testament verborgen worden. Nou, daar staat er, vers 19, indien gij lieden willig zijt en hoort, zo zult gij het goede deze lands eten. Dat betekent gewoon, als je gelooft, dan zul je eeuwig leven hebben. Kort samengevat. Dan zul je de vervulling ontvangen van de beloften die gedaan zijn. Dan zul je het land erfelijk bezitten, dan zal het land zijn vrucht opbrengen, enzovoorts. Van de week hadden we het trouwens over Haggai, en ik kwam weer dezelfde gedachte tegen. namelijk dat het land weliswaar wat opbrengt. Gij zaait, maar gij oogst weinig, gij brengt weinig in. Enzovoort. Het is er wel, het is er nog net wat, het is nog net geen hongersnood, maar het houdt ook helemaal niet over. Het is bepaald geen rendabele zaak om hard te werken en het land te bebouwen enzovoort. Het is maar net aan en daar staat er hoe het komt. Dat komt omdat de Heer in het midden van Israël niet woont, want de tempel is er nog niet. Dus moet eerst de tempel gebouwd worden, alvorens men, hoe staat het hier, alvorens men het goede des lands zal eten. Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, maar dat is uiteraard weer hetzelfde, indien gij weigert, namelijk wederspannig zijt, namelijk ongelovig zijt, maar dat staat er niet, maar dat zeg ik nu. Want als je weigert willig te zijn en te horen, en dus te geloven, dan ben je ongelovig. Indien gij weigert en wederspannig zijt, zo zult gij door het zwaard gegeten worden. Zo zult gij door het zwaard gegeten worden. Met andere woorden, als je gelooft, zul je eten. En als je niet gelooft, zul je gegeten worden. Ja, dan zeggen ze nog dat de Bijbel geen humor kent. Dit is hele wrange humor. Het is verschrikkelijk cynisch, maar het staat er zo. Hè? Vreemd soort grappenmakerij noem ik dat altijd. Hè? Maar het is er wel hoor. Dus of het een of ander is eten of gegeten worden. Het schijnt ook dat de hele strijd om het bestaan is in de hele natuur. Eten of gegeten worden, letterlijk of overdrachtelijk, maakt niet uit. Een ja. Variant op Shakespeare natuurlijk, maar goed, dat gaat nou niet. Dus of men gelooft en men eet het goede des lands, of men weigert en men wordt gegeten, namelijk door het zwaard. Want de mond des Heren heeft gesproken. En dan moet je even opletten. Hè? Je kunt natuurlijk zo'n zin redenkundig ontleden en onderwerpen zeggen, leidend voorwerp, en dan heb je het hele verhaal gehad. Maar je kunt natuurlijk ook even eroverheen gaan, zo met je oogjes, dat snel lezen. Kun je snel lezen. Alleen de belangrijke woorden eruit pakken, alleen de zelfstandige naamwoorden en de werkwoorden bij elkaar gooien. En wat lees je dan? Dan lees je over het zwaard en de mond. En het zwaard eet nog ook. Dat is om het makkelijk te maken. Dat eten staat erbij. Had ook weggelaten kunnen worden. Dus er had gewoon het woord zwaard kunnen staan in de mond. En dan hadden we ook geweten wat het was. Want wat is het zwaard? Dat is het woord. Want het woord is het zwaard des geestes. Een zwaard des geestes wil gewoon zeggen geestelijk zwaard. Dat is het woord. Dus het zwaard gaat uit de mond des Heren. Er staat trouwens ook, hij zal de vijanden verdoen met de adem zijns monds. Er hadden kunnen staan het zwaard wat uit zijn mond uitgaat. Want dat had er ook kunnen staan, dat staat er namelijk ook. Alleen op een andere plek, hè? Een paar hoofdstukken er vandaan, maar het staat er ook allemaal. En als hier dus staat, zo zult gij van het zwaard gegeten worden, dan kan je zeggen, dat betekent dat letterlijk het zwaard over Israël gebracht wordt, dat er dus oorlog komt. Dat is ook zo. Maar ook dat is slechts het gevolg van het feit dat de Heer spreekt. Want hij zal tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Dat is hetzelfde. Het zwaard zal uit zijn mond uitgaan. De Heer zelf heeft gesproken, de Heer zelf heeft gezegd dat hij het oordeel zal brengen. Waar bijvoorbeeld? Nou, hij spreekt dat oordeel in ieder geval breed uit in Jeremia. Dat hebben we straks even aangehaald. En hier staat het ook. Dat het gaat over de stad die verwoest zal worden. Er staat namelijk, hoe is de getrouwe stad tot een hoer geworden? Want het zwaard zal komen over Israël, met name over Jeruzalem. Tot zover, want het is weer tijd voor onze pauze. En zo zijn wij dan toegekomen aan vers 21... In vers 20 staat hoe het oordeel komt. In vers 19 en 18 wordt gesproken over het recht. Met als gevolg dat zonden worden weggedaan. Dat men vergeving ontvangt wanneer men gelooft. Maar vers 20 zegt, nee, zegt aan de andere kant komt het oordeel. Indien gij weigert, dan zal diezelfde mond van de rechter het oordeel brengen. En over het oordeel gaat dan vervolgens de rest van dit hoofdstuk. Dus een weinig opwekkende gedachte. Overigens, weinig opwekkend verhaal. Maar het staat er. Er staat, hoe is de getrouwe stad, Jeruzalem dus, tot hoer geworden? Een getrouwe stad wordt het ook weer genoemd in vers 26. De gedachte is namelijk dat de stad zou trouw zijn aan Jehovah. Trouw ook, niet alleen aan Jehovah, maar trouw ook aan David. De getrouwe stad is immers Jeruzalem en Jeruzalem, dat is Jebus, wat op de Jebusieten veroverd werd door David. En David noemde de stad toen vervolgens Stichting van Vrede, want dat is de betekenis van de naam Jeruzalem. En de bedoeling is dus dat de stad zou trouw zijn aan het huis van David. Daarom heet het ook de stad Davids. Zo opmerkelijk, er zijn trouwens twee steden die zo heten, stad Davids. In Lucas 2 toch ook één, of niet? Ja, het is weer lang geleden dat het kerstfeest was, maar langzamerhand komt dat weer, hè? Van de week ben ik alweer begonnen te dichten en Sinterklaas dus, en dat krijg ik dan in het hoofd, hè. En dan daarna komt er weer kerstfeest. Maar de getrouwe stad is, of de stad Davids is dan Bethlehem. Dat is de stad namelijk waar de familie van David vandaan komt, sinds de geschiedenis van Naomi en Rut en Boas en Obed-Edom en Izzy en dan David, hè. Dus dat heet ook de stad Davids. Maar dat ligt aan de grens van het gebied van Benjamin, type van gelovig overblijfsel, maar dat zeg ik allemaal even zo terzijde. Maar Jeruzalem is de stad waar de troon van David stond. En het was een stad die trouw zou zijn aan Jehovah dan wel aan het huis van David. En dan zou je zeggen, ja, wat wil je nou, het een of het ander? Dan zeg ik, nee, dat is hetzelfde. Want het huis van David, dat is gewoon Christus, de Heer Jezus namelijk, en dat is Jehovah. Dus er is helemaal geen verschil. De stad zou trouw moeten zijn aan de Heer, dan is het tegelijkertijd trouw aan David. Maakt niks uit. Hè? Zou trouw moeten zijn, er staat ook getrouwe. Soms denk ik, je zou er die date dus ook nog wel bij tussen kunnen zetten. De getrouwde stad namelijk. Want zo wordt ook over Jeruzalem gesproken. En dat is ook de essentie van het verhaal. Nou, dat de stad trouw zou zijn aan de man, namelijk aan Jehovah, namelijk aan de Messias. Hoe is de getrouwe stad tot hoer geworden? En ik zeg altijd, dat kan alleen als het eerst getrouwd is. Dus of je het zo vertalen mag, dat hangt van de taalkundigen af, maar dat weet ik dus niet. Maar dat trouw zijn heeft tenminste heeft wel degelijk te maken met belofte van trouw in verband met het verbond, hè? Het oude verbond of het nieuwe verbond, maakt me niks uit. Het is een overeenkomst die gesloten is. Men zou namelijk trouw zijn aan de Heer. En wanneer men niet trouw is, is dat, wordt het uitgelegd als hoererij, overspelling. Van de stad staat dus ook dat de stad weliswaar eerst trouw was, maar de getrouwe stad is tot hoer geworden. Zij was volrecht. Gerechtigheid herbergde daarin. Dat was in de tijd dat er nog trouw was. Maar nu herbergen daarin doodslagers. Nu wonen er alleen nog maar moordenaars. Natuurlijk. De commentatoren die zeggen het, die, natuurlijk allemaal dat dit een beschrijving is van de situatie van Jeruzalem in de dagen van Jesaja. Wat was het toch erg. Er liepen zelfs moordenaars vrij rond enzovoorts. En bovendien dreven ze op verkeerde wijze handel enzovoorts. Ze deden geen recht enzovoort. Precies zoals in de volgende verse beschreven wordt. We zullen dat wel zien. Maar daar gaat het toch niet in de eerste plaats om. Integendeel, het gaat erom dat het hele volk beschreven wordt als een volk van doodslagers. En dat mag je geloof ik niet meer zeggen. Maar dat komt natuurlijk gewoon omdat het een beschrijving is van het Israël na de verwerping van de Messias. Oftewel, na de kruisiging zelfs. Want dat is gewoon wat Petrus zei. Zelf een Jood, dus vooruit maar. Dus niet ik zeg dat, maar Petrus zegt het. Deze Jezus die gij gekruist hebt, heeft God gesteld tot Heer en tot Christus. Handelingen 2, ongeveer het laatste vers, hoogtepunt van de toespraak van Petrus. Maar, en hij herhaalt het nog een paar keer ook in volgende hoofdstukken, waarbij dus gezegd wordt dat Israël als volk schuldig is, zelfs aan de dood van de Heer Jezus, maar in ieder geval aan zijn verwerping ook later, daarna. Zo spreekt de Bijbel er ook over, maar het voert me wat te ver om de details ervan te bespreken. Het heeft geen zin om elk woord wat we tegenkomen meteen de hele Bijbel door op te zoeken. Maar af en toe geef ik maar wat verwijzingen. Dat begrip doodslagen, dat is een begrip wat gebruikt wordt in de wet over de wet van de vrijsteden. Dat is een heel apart verhaal. Ik heb het voor het eerst geleerd van mijn grootvader. In zijn boekje over wat zal er van de staat Israël worden. Ik hoop nog steeds dat in de toekomst een keer opnieuw uitgegeven zal worden. Het zij door mijn vader, het zij door mij. Ik heb het bijna klaar, maar goed, mijn vader zou het doen. Dus als hij het nou niet doet, dan probeer ik het wel uit te brengen opnieuw. Hij zal het wel niet doen, want dan krijgt hij ruzie met het zoeklicht. En dat heb ik al, dus dat maakt niks. Nee, zij met mij, sorry, ik zeg het verkeerd. Dus dat maakt mij niet zo veel uit. Maar dat is een boekje waarin mijn grootvader onder andere uiteenzet de typologische betekenis van de vrijsteden. Het heeft mij in de tijd heel erg aangegrepen. Ik had het nooit gehoord. En ik las het bij hem, mijn naamgenoot zelfs. En die legde uit dat die wet op de vrijsteden, dat die van toepassing is op Israël en de gemeente vandaag aan de dag. En dat is ongetwijfeld volkomen juist. Dat is dat verhaal van als iemand buiten zijn opzet om, zonder dat hij het gewild heeft, schuldig is, wel degelijk schuld draagt aan de dood van een ander, dan is de enige mogelijkheid om aan de bloedwreker te ontkomen, is te vluchten naar de vrijstad. Waar hij moet blijven totdat de hoge priester is overleden. En dan daarna is hij vrij. Dan is de hele wet afgelopen en vervuld. Dan houdt het verhaal op. En de beschrijving die dan gegeven wordt in het schrift is dat iemand bijvoorbeeld gaat hout hakken bij de Jordaan, bij Gilgal of zo. Dus dat staat er allemaal niet bij. Maar hij gaat hout hakken met een bijl en dan schiet het ijzer van de steel en dan valt het in de Jordaan. Nee, zo was het verhaal niet. Dat was een ander verhaal, maar dat hoort er wel bij natuurlijk, hè. Maar dan vliegt het ijzer van de steel of zo. En dan krijgt iemand anders dan op zijn hoofd. Ja, nou, jij was degene die met het ding aan bezig was. Dus jij bent verantwoordelijk. Het is jouw schuld. Als je het niet gedaan had, was er niks gebeurd. Het was je opzet wel niet, maar het is gebeurd. En dan moet je dus vluchten naar de vrijstad om vrij te zijn voor de wraak van de losser. Vertaald met bloedwreker, maar er staat gewoon het woord goel. Dat is zowel de losser als de bloedwreker. Het woord betekent geen van beide. Het woord staat gewoon voor het naaste familielid, eigenlijk het hoofd van de familie, die verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de familie. Hij is dan daarmee losser, maar hij is net zo goed bloedwreker. Nou, het verhaal is dan dat dit is Israël overkomen. Er is geen Jood die je persoonlijk kunt aanrekenen de veroordeling en een executering van Jezus van Nazareth. Dat kun je niet doen. Want men heeft dat niet met opzet zo gedaan. Maar het volk als zodanig draagt daar wel degelijk schuld aan. Dood door schuld heet zoiets. Ook naar ons Nederlands recht. Daar is niks bijzonders aan. Dat bestaat nou eenmaal. Je hebt het niet gewild. Maar het is wel jouw schuld. Dus door nalatigheid of wat dan ook. Onoplettendheid of hoe het maar heten mag. Is het gebeurd. Dus je draagt wel degelijk schuld. Nou, in dat geval kon De schuldige kon vluchten naar de vrijstad. En die schuldige is gewoon Israël. En de vrijstad is die stad die Levitisch is. Een Levitische stad behoort tot het gebied van Levi. Het is eigenlijk het enige gebied wat Levi eigenlijk heeft. En waar Levi regeert of heerschappij heeft. De priesters dus eigenlijk. En die Levitische steden zijn daarmee een beeld van de gemeente. Dat wil zeggen dat Israël en Israëliet niet vrij is voor jodenvervolgingen, maar is wel vrij voor de wraak van de bloedwreker. En de bloedwreker, de goel, is hetzelfde dus als de losser, dat is namelijk Christus. En als Christus komt om te oordelen, wanneer dan ook, dan is het zaak dat de Israëliet inderdaad gevlucht is in de vrijstad. Dat is de situatie van onze bedeling. En de vrijstad is dan de gemeente. Zodat de doodslager, dat begrip doodslager, brengt ons bij dit verhaal. Het brengt ons bij een Israël wat inderdaad haar Messias gedood heeft. Nogmaals, ik zei niet opzettelijk, daar gaat het ook helemaal niet om. Het verandert ook niks eraan trouwens. Maar het draagt die schuld wel degelijk. En dus is het meer Dan ooit van toepassing op onze bedeling. Jeruzalem is vol doodslagers. Het is ook vandaag aan de dag zo. En als u zegt met de dichter, ten zijn de Joden niet, Heer Jezus, die u kruisten, dan waren er dus de Arabieren ook. Nou, die lopen er ook allemaal vrij rond in Jeruzalem. Er lopen heidenen ook. Jeruzalem door de heidenen vertreden. Dat zijn dan ook doodslagers. Dus verandert aan het verhaal in wezen dus helemaal niks. Ziet. Dus die stad vol doodslagers wil gewoon zeggen een stad vol ongelovigen. Zij die schuld hebben wel degelijk aan de dood van de Heer Jezus. En sindsdien woont er dus onrecht in. Zij was vol recht, maar dat is lang geleden. Nu is het vol onrecht en dus herbergt het doodslagers. Vandaar dat het oordeel over die stad zou komen. Zou komen en zal komen. Want dat leerde ik ook van mijn grootvader. Ik heb wel wat van mijn grootvader geleerd. Allemaal uit hetzelfde boekje, daarom vind ik het zo belangrijk. Dat lag natuurlijk aan mij dat ik niks wist toen ik het las. Hè? Dus ik heb daar veel uit geleerd. Dus... Maar goed. Maar die zei, zodra dezelfde situatie zich in de geschiedenis herhaalt, zijn dezelfde profetieën weer van toepassing. De profetieën over oordeel over Jeruzalem in de dagen van het verleden zijn vandaag weer van toepassing, want de situatie is dezelfde. Dat is een argument. Een heel goede zelfs. Er zijn er nog wat meer, maar niet te min. Dit is de eenvoudigste redenering, dat is ook zo. De situatie is dezelfde, namelijk het grootste deel van Israël in ballingschap, een klein deel van Israël in ongeloof, in een ongelovige Joodse staat, die bovendien afhankelijk is van de heidenen. En gedurende de tijden der heiden. Zo'n situatie bestond bijvoorbeeld in Jeremia, de dagen van Jeremia. En zo'n situatie bestaat ook vandaag aan de dag. En dus zijn dezelfde profetieën van toepassing. Dus zij was voorrecht, gerechtigheid herbergde daarin, vond daar een onderkomen. Maar op een gegeven moment niet meer. Ik moet dan denken aan, er was voor hem geen plaats in de herberg enzovoorts. Hè? De gerechtigheid Gods werd geopenbaard in Christus, maar voor hem was geen plaats in de herberg. De herberg herbergde wat anders. Dat was trouwens in een andere stad, Davids even, maar dat maakt niet zoveel verschil uiteraard. Hè? Nou goed. Dat bewaren we weer voor kerstfeest. Dan gaan we weer verder. Vers 22. Uw zilver is geworden tot schuim. Dat woord schuim, daar hebben de vertalers altijd wat moeite mee. Het is ook leuk als je de... Nou, het is eigenlijk niet leuk, maar als je de andere vertalingen leest, dan blijkt men dat men het woord schuim, uit wat in de Statenvertaling altijd voorkomt, dat men dat vervangen heeft door loog. Men legt het namelijk positief uit. Loog bijt namelijk uit, dat is de negatieve aspect, maar het reinigt daardoor. En daardoor overal waar over schuim gesproken wordt, in de negatieve zin, in de Statenvertaling vind je in de nieuwe vertaling meestal loog, en dan wordt het gebruikt in de positieve zin, omdat het een reinigende werking zou hebben. Hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, precies. Dat is dit vers, maar dan, ik had al in gedachten vers 25. Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. Dan staat er gewoon, ik zal u met loog reinigen of zoiets. Zo de schuim, dat is het zeepsop waarmee de dingen rein gemaakt worden. En hoe kom je erop, hè? Nou ja, dat doet er niet toe hoe ze erop komen. Hoe kom je eraf? Goed. Ja, het hele woord schuim verdwijnt dan, hè? Want men begrijpt niet wat schuim is, maar dat is helemaal niet moeilijk. Schuim is namelijk eigenlijk verdunning, daar komt het op neer. Schuim is dat de dingen worden opgeblazen. Dat wil zeggen, ze nemen, de dingen nemen toe in omvang, maar niet in gewicht. Het wordt niet meer, het lijkt alleen meer. En als je dan de dingen verkoopt, niet bij gewicht, maar per inhoudsmaat... Dat is moeilijk hoor. Als je alleen een muco gehad hebt, wel natuurlijk. Als je de dingen dan verkoopt per inhoudsmaat en niet per gewicht, dan verdien je er wat meer aan, zal ik maar zeggen. Want het neemt door het schuim toe, maar daardoor kun je het in meer delen verdelen. Hè? Het zijn meer liters geworden, zal ik maar zeggen. En dan, als je per liter verkoopt, heb je dus wat meer. Dat is duidelijk, hè. En dat doet men met de wijn ook, want ik lees eerst de tweede helft van het vers daarna. Uw wijn is vermengd met water, dat spul wordt per liter verkocht. Dus je gooit er een hoeveelheid water door, dan heb je wat meer. En in wijn zit sowieso al water, uiteraard. Je kunt natuurlijk zeggen, het wordt van water gemaakt, hè. Wijn wordt van water gemaakt, ja, staat in Johannes 2 natuurlijk, hè. Ja. Maar dat bedoel ik nou niet. Nee, maar ik bedoel gewoon, de wijnstok haalt het water uit de grond en er wordt druivensap en het wordt dan verwerkt en dan wordt het veranderd en dan heet het wijn, maar voor een groot deel is dat water. En als het, aangezien het toch is, kun je er dus nog wat water bij gooien, dan heb je wat meer. En voor wijn kun je meer vragen dan voor water, dus verdien je eraan. Dat is het hele verhaal, hè? Men doet water bij de wijn. Waarom zou men dat doen? Men doet alleen, let maar even op, men doet alleen water bij de wijn om er financieel beter van te worden. Dat is altijd de enige reden, letterlijk en overdrachtelijk. Kan niet missen. Dus uw wijn is vermengd met water, wil zeggen, het is verdund met water. Maar als er staat, uw zilver is geworden tot schuim, dan heeft dat dezelfde betekenis. Dan zul je zeggen, er zit toch geen schuim in zilver? Nou, je kunt natuurlijk die zilveren dingen, zilveren voorwerpen, kun je hol maken. Dat weet u misschien niet. Even kijken. Nee. Ja, dat dacht ik, hè? Anders zou ik gezegd hebben, ik had vroeger een ring, gouden ring, waarvan ik dacht dat hij zo verschrikkelijk snel sleet, want er kwamen allemaal platte kantjes aan. Maar dat bleek dus niet het geval te zijn. Dat ding sleet niet. Dat ding was gewoon hol, er kwamen deuken in. Dat is gewoon een goedkope gouden ring. Dat heb je. En wat zit daarin? Ja, niks. Ik geloof een of andere kunststof, maar eigenlijk niks. De dingen zijn gewoon hol. Hoe ze dat kunnen maken, snap ik niet, maar dat doet er ook niet toe. Maar ze zijn hol. En als je dus een keer flink achter de deurknop blijft hangen, zal ik. Of zoiets. Een flinke map uitdeelt, dan zit er een deuk in of het ding is meteen krom. Het is ook niet sterk natuurlijk, maar het is een ring. En aan de buitenkant kun je niet zien of hij hol is of massief. Maar een massief is uiteraard een stuk duurder. Nee? Nou, daar zit het hele verhaal in, men maakt het hol. Dat kun je, dat is één manier en dan is het dus schuim. Dat is de werking van schuim, er zit iets in. Maar de andere manier wordt genoemd in vers 25, want daar gaat het weer over het schuim. Daar staat, ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, ik zal uw tin wegnemen. Want het gaat niet om schuim, maar het gaat om waar schuim voor staat. Schuim staat namelijk voor een verdunning. Voor de toevoeging van dingen die minder waard zijn, lichter zijn, minder wegen en dus minder gewicht in de schaal leggen, minder waard zijn dus. En wat er gebeurt met het zilver, is gewoon dat er tin aan toegevoegd wordt, dat is ongeveer dezelfde kleur, maar het is stukken goedkoper. En het wordt tot vandaag de dag gedaan hoor. Men doet tin door het zilver, dan lijkt het zilver, maar het is het niet. En een leek vindt het niet zo makkelijk. Tin wordt trouwens ook zwart, net als zilver. Als je het niet poetst. Dus het is heel geraffineerd hoor. Het glimt wat minder. En verder weet ik het ook niet. Het is ook wat zachter, dacht ik. Wow. Dat woord voor tin trouwens, wat hier, ja, dan zit ik ineens in vers 25 al, hè. Maar het woord voor tin wat hier gebruikt wordt, bedil, in het Hebreeuws, hoe je spelt, heb ik vergeten. Bedil. Dat komt van badal, en badal betekent verdelen. En daarmee is precies gezegd waar tin voor gebruikt wordt. Namelijk om te verdelen, om te mengen. Om legeringen te maken, dat is verdelen. Hè? Wat normaal zilver zou zijn, wordt verdeeld nu tussen zilver en tin. En dat niet alleen, want ik kan nog wel verder, dit is zilver. Maar tin wordt nog veel meer gebruikt voor als verdunning, zal ik dan maar zeggen, van koper. Echt koper, en dan ontstaat brons. Brons is koper en tin. Door elkaar. Ik heb er niet zoveel verstand van, dat soort dingen. Weet Arie dat allemaal? Hij
gaat
tegen werk. Ja, Arie? Is het zo? Ja. Nou, het is waar. Ziet, hoort hij het ook eens van een ander. Dus tin, helemaal apart, wordt bijna nooit gebruikt. Het is bijna altijd als legering. Het wordt in andere dingen gedaan. Soms zegt men om het sterker te maken of om andere eigenschappen te geven. Dat kan natuurlijk wel zijn, maar in het algemeen is tin wat goedkoper. Het is zelfs zo erg dat de vertalers, de meeste vertalers, ook van andere vertalingen, hier in vers 25 van Jesaja 1, niet vertalen met tin, maar met lood. Omdat lood nog goedkoper is dan tin. En om het toch vooral te benadrukken waar het om gaat, vertaalt men het dan met lood. En zelfs dat is ten onrechte. Dat is ten onrechte, omdat er schriftplaatsen in de Bijbel zijn waar tin genoemd wordt, samen met lood, in een rijtje, een opsomming, zodat het niet lood kan zijn. De vertalers moeten dat ook weten. Tin, ik zal het u meteen vertellen dan, hè. vooruitlopend vast, dus na vers 25. Tin komt voor in nummer 31. Nummer 31, vers 22. Daar staat in vers 22, alleen het goud en het zilver, het koper, het ijzer, het tin en het lood. Alle ding dat het vuur leidt, zult gij door het vuur laten doorgaan, dat het rein worden. En wat hier dus staat, is dat in ieder geval deze metalen door het vuur gereinigd moeten worden. Dat is een rituele zaak. Een rituele wet, zal ik maar zeggen. Maar niettemin is het ook inderdaad gebruikelijk. Dat wil zeggen, deze materialen, deze metalen, goud, zilver, koper, ijzer, tin en lood, worden inderdaad gewonnen via het vuur. Ze worden ook echt letterlijk gereinigd. Want je hebt natuurlijk in de eerste plaats erts en er zit van alles door. Het is niet alleen maar goud en zilver, er zit van alles aan de rommel ook door. En het spul wordt dus verhit, wordt heet gestookt. Opdat die delen zich van elkaar zouden scheiden. Dat is de gedachte. Dat is wat men in hoogovens ook doet. Hè? Het erts heet stoken, zodat de metalen smelten. Enzovoort. Zodat de metalen van de stenen gescheiden worden. Enzovoort. Dat die diverse verschillende soorten op elkaar gaan drijven, zodat men ze kan afscheppen. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus het wordt inderdaad altijd met vuur gereinigd. Maar bovendien gaat het hier om een rituele reiniging van deze dingen. Maar wat we zien is dat we hier een opsomming krijgen van metaal. Ik geloof een stuk of 6. Dat is wat lastig, want je denkt altijd dat er dan één weg is natuurlijk. Hè? Maar goed, daar ga ik nou maar niet op in. Maar die metalen worden hier genoemd. En tin is dus niet hetzelfde als lood. Het is inderdaad wat anders. Dus als je het in nummerie vertaalt met tin, moet je het in Jesaja 1 vers 25 ook vertalen met tin. Dat is de tweede keer dat het voorkomt in Jesaja 1 vers 25. En daarna komt het nog 3 keer voor in Ezechiël. In Ezechiël 22 vers 18. Mensenkind, die van het huis Israël zijn mij tot schuim geworden. Zij zijn allen koper of tin of ijzer of lood in het midden des ovens. Zilverschuim zijn zij geworden. Ezechiël 22 vers 18. Waar in het vers gezegd wordt dat deze metalen geworpen worden in de oven om ze te zuiveren. Om ze te kunnen ontleden in de verschillende samenstellende materialen, metalen. En dat zal ook met Israël gebeuren. En speciaal wordt genoemd zilverschuim, want het is vooral gaat het om het zilver wat verdund wordt met tin, omdat het niet opvalt. Als je met koper verdunt met tin, dat zie je namelijk. Dat kun je aan de kleur zien. Wij weten dat niet zo goed, maar je moet eigenlijk onderscheid maken tussen koper en messing. In messing zit tin. Dus lichter van kleur. Je hebt ook rood koper en geel koper immers. Nou, dat zit hem in de hoeveelheid tin die daardoor gedaan wordt. En nog wat hoor, maar goed. Helemaal precies weet ik het ook niet. En je hebt nog allerlei gradaties ook. Maar er is verschil tussen. Maar het moet dus in de oven geworpen worden om gezuiverd te worden. En zo staat het ook in vers 20. Dat is dan de 4e keer dat het voorkomt. Gelijk zilver of koper of ijzer of lood of tin in het midden eens overs vergaderd wordt. Om het vuur daarover op te blazen. Opdat men het smelten. Alzo zal ik jullie de vergaderen in mijn toorn en in mijn grimmigheid daar laten en smelten. En dan komt het nog voor in Ezechiël 27, en dat is meteen de laatste keer. Ezechiël 27, vers 12. Waar staat: Tarsis dreef koophandel met u vanwege de veelheid van allerlei goed. Met zilver, ijzer, tin en lood. Dan heb je het weer, tin en lood. Twee dingen dus. Handelden zij op uw markten. Ik heb het idee dat sommigen de uitdrukking tin en lood beschouwen als een synoniem. Ja. Tin, namelijk lood. Een verdunning die bestaat uit lood. Maar Het lijkt mij niet. Want het kan heel goed, het klopt inderdaad, dat Tin komt uit Tarsis. Tarsis is namelijk Spanje, komt het ongeveer op neer. En daar kwam inderdaad Tin vandaan. In de eerste plaats omdat het in Spanje gevonden werd. Maar meer nog omdat het gevonden werd in Engeland. En vanuit Engeland werd het eerst verhandeld via Gallië. Dus, hè, bekend hè, Gallië. Dat is het dorpje wat we inmiddels zo goed kennen. Er werd het verhandeld via Gallië naar Tarsis, dus naar Spanje. En vandaar werd het verhandeld naar het oosten toe. De tinmijnen in Engeland, die zijn wereldberoemd. Dus is trouwens een gedachte dat, dat is een heel raar verhaal, nou even wat me nou te binnen schiet. Maar het is een raar verhaal dat zegt dat Jozef van Arimathea, en er is een verbinding tussen de naam Jozef en Engeland, omdat Engeland verondersteld wordt Ephraim te zijn, dat is dus Jozef. Maar de gedachte is dat Jozef van Arimathea, dat is de traditie buiten de Bijbel om, hè, die zegt dat Jozef van Arimathea eigenaar was van tinmijnen in Engeland. En dat hij daarom ook veel naar Engeland reisde. En dat kan heel goed. Met de schepen van Tarsis, zo heette die schepen. Niet omdat ze naar Spanje gingen, maar dat ze in de richting van Spanje gingen. Daar via het nauw van, hoe heet dat? De straat van Gibraltar, hoe heet het zo geloof ik, hè? En via de golf van Biscay, hoe heet het allemaal maar. En naar Engeland voeren om daar tin te halen. Het verhaal zegt dan ook dat Jozef van Arimathea later, na de opstanding van Christus, inderdaad eerst in Rome gegaan is, hoofdstad van de wereld, handel enzovoorts. De man was immers schatrijk, dat kan heel goed. En dat hij vervolgens inderdaad ook naar Engeland gegaan is om daar onder andere dan handel te drijven, want hij had iets bezittingen, maar ook om daar het evangelie te prediken en zo. Later schijnt Paulus hem daar bezocht te hebben. En vandaar dat Paulus ook via Spanje reisde. Dat is het verhaal, maar het staat niet allemaal niet in de Bijbel, maar het kan heel goed. Goed, nou, laten we maar even buiten beschouwen, het heeft er niet zoveel mee te maken. Tin dus, dat werd gebruikt om het zilver te verdunnen. Dat is de belangrijkste zaak. Het werd gebruikt om het zilver te verdunnen, ja, te vervalsen, terwille van de handel. Nou kom ik dan toch even terecht bij het zilver, want ik moet natuurlijk nog steeds naar Jesaja 1 vers 22. Uw zilver is geworden tot schuim. Uw wijn is vermengd met water. Wat is nou zilver en waar is zilver een beeld van? En als ik het heel vlug zeg, zilver is een beeld van geloof eigenlijk. Waarom? Zilver is namelijk een beeld van de prijs die betaald moet worden om iets te krijgen. Zilver, ik zeg het altijd via het Franse. Zilver is argent en argent in het Nederlands is weer geld. Dus als je niet oppast, is het volstrekt hetzelfde. Het is ook hetzelfde. In Frankrijk is het hetzelfde. Niet letterlijk, maar alleen in de taal, want het geld is daar net als bij ons van zuiver blik. Nou, nikkel of weet ik wat het is. Maar goed. Maar in de taal is dat zo. En in het Hebreeuws is dat dus ook zo. Zilver is namelijk geld. Het is een prijs die betaald wordt. Het is dus eigenlijk de voorwaarde voor het ontvangen van iets. Daar gaat het om. Je moet iets inleveren om iets te kunnen ontvangen. Wat moet je doen om behouden te worden? Wat moet je opbrengen? Nou, heel weinig, maar wel geloof. En daar gaat het om. Vandaar dat men zilver ook uitgebreid tegenkomt in de tabernakel. In vele gevallen wordt er dan ook gesproken over zilveren voeten. Het blijkt dat heel wat dingen in de tabernakel staan op zilveren voeten. Fungeert als fundament. Niet altijd, want het kon ook wel eens gouden of koperen voeten zijn. Want goud spreekt over opstanding en eeuwigheid. Daar kun je ook iets baseren. Het kan ook koper zijn, want koper spreekt over verzoening. Daar kun je ook iets op baseren natuurlijk. Kan ook als basis dienen. Hè? Maar in veel gevallen is het zilver. Zilver staat namelijk voor geloof. Zodat tin eigenlijk dan staat voor ongeloof. Hè? Ja, je kunt dus zeggen twijfel, maar het is de menging daarvan. Hè? Ik denk, als ik daar deze dingen denk, dan denk ik aan Romeinen 4, waar staat dat Abraham niet getwijfeld heeft door ongeloof. En die laatste twijfel door ongeloof, dat is dan tin. Dat is iets aan geloof afdoen. Er was wel wat geloof dan, maar ja, niet helemaal zeker. Hè? Sommige dingen worden wel geloofd, andere niet, of niet zo vast. Of soms wel en soms niet, hangt van de omstandigheden af. Nou, dat is dat verdunde zilver. Dat is het zilver wat niet zo best glimt. Het is minder waard. Het is schuim dus eigenlijk. Maar dan ga je, hè. Het is schuim. Het is niet zilver, maar tin. Maar het is niet tin, het is schuim. En schuim, wat is dat? Gewoon zuurdecem, jongens. Schuim is gewoon zuurdecem. De werking van zuurdecem is immers dat het deeg gaat schuimen. En zuurdecem is gewoon zonde. Nou, dat is het verhaal rond. Dat wil zeggen, het lijkt wel heel wat, maar het is niks. Is het ook dat God gezegd heeft? Toen kwam er heel wat. De hele filosofie kwam eruit. Maar het was natuurlijk niks dan zonde. Nou, dat is schuim. Zuurdecem, valse leer, ongeloof dus. En daar staat tin hier ook voor. Geen lood. Geen lood. Ik zal u ook zeggen waarom het geen lood kan zijn. Alleen het argument heb ik tot laatst bewaard. Het is ook namelijk geen echt goed argument, omdat het ontleend is aan de typologie. Dat is altijd wat moeilijk. Lood staat namelijk voor in ieder geval het oude verbond. Maar meer in het algemeen, lood staat voor het woord van God. Dat is iets moeilijker uit te leggen, maar laat ik het dan zo zeggen. Lood, dat zit in een pot en dan kun je ermee schrijven. Eén pot lood. Het is niet als grap bedoeld, het is inderdaad zo. Lood wordt sinds mensenheugen is gebruikt om te schrijven. Alleen wij doen in een pot lood niet meer lood, maar grafiet. En het is ook niet een pot, maar het is meer een houten pijpje. Van bruinzeel. Van cederhout trouwens, dus dat is zo gek nog niet eigenlijk. Waar gebruik ik cederhout voor? Om sigaren aan te steken. De afgoden te verbranden, dus inderdaad. En om te schrijven, lood, daar wordt mee geschreven. Denk u maar even aan het Zacharia hoofdstuk, dat weet ik niet meer welk hoofdstuk. Zacharia dus, waar de vrouw zit in de Eva, met een F, in een pot dus eigenlijk. En er zit ze in met een deksel, nee, erin, niet erop. Nee. Moet ik allemaal uit de band knippen. Nou goed, op die pot, Eva dus, zit een deksel, een ronde plaat van lood. Eigenlijk een muntstuk van lood, maar dan een hele grote. En die looie plaat, dat looden deksel, is gewoon een beeld van de wet. Daar zit men onder gevangen en dat kan men niet oplichten, kan men niet doorheen. Want lood staat voor de wet die geschreven is, het woord van God. Men schreef vroeger ook inderdaad met lood op steen. En dan zijn we dus weer terug bij de stenen tafelen. Men schreef met lood op steen. Dat geeft goed af en bovendien blijft goed zitten. Gaat niet zo makkelijk weg eraf als krijt. Ik heb er flinke vlekken van, bedoel ik maar. Nou, dat is lood. Want dan gaat het hier dus niet om. Je zou bijna zeggen, was het maar lood? Was het maar het woord van God? Maar het is het niet, het is tin. Wat gedaan wordt door het zilver. Zilver staat voor geloof en dus wordt het zilver is geworden tot schuim, wil zeggen, uw geloof is niks. Je zegt wel te geloven, je zegt Jehovah te dienen, maar in werkelijkheid doe je dat niet. Je brengt wel offers, maar daarmee dien je de Heer niet. Ook al lijkt dat zo. Je kunt wel zeggen, ik geloof in God, de schepper van hemel en aarde. Maar als je dat werkelijk deed, dan had je het niet zo nodig om het elke keer te zeggen. Dan leef je daar gewoon uit. Dat hoef je toch niet te zeggen, kan iedereen het zien ook. Ja, nou ja, niet dat het daar nou helemaal om gaat. Maar ik bedoel, maar je kunt wel doen alsof. Je kunt wel netjes je christelijk gedragspatroon aanmeten. Maar daarmee ben je nog geen christen. Je kunt wel netjes volgens de Joodse wet leven, maar daarom ben je geen gelovige. Dat lijkt wel zilver, maar het is tin. Schuim dus, het is namelijk leeg, ijdel. En voor wie dat beeld niet begrijpt, volgt een ander beeld, nog steeds in vers 22. Uw wijn is vermengd met water, want wijn staat net zo goed voor geloof, of hangt daarmee samen. Want wijn is, ik moet eigenlijk anders zeggen, de wijnstok heeft te maken met Abraham, met het genadeverbond, de beloften aan Abraham. Kan ik ook moeilijk uitleggen zo. Maar laten we zeggen, Abraham is de wijnstok en Christus is de ware wijnstok. En de wijngaard is Israël, dat staat er ook. Al was het dan bij gelegenheid een uitgeleverde wijnstok en een wijngaard die geen vruchten droeg. Maar dat moet ik maar even bewaren tot Jesaja 5, want daar wordt het uitgebreid besproken. En wijn is wat daardoor voortgebracht wordt. En wat Abraham voortbracht, wel niet zoveel, maar in ieder geval geloof. Dus u komt daar toch op terecht. Eigenlijk is het dan zo dat het te maken heeft met het leven uit het geloof. Bij wijn is niet alleen geloof, het is leven uit geloof. Het is praktisch heeft te maken met het nieuwe leven wat God geeft aan de gelovigen. Wij zijn geneigd te zeggen, het is een beeld van het opstandingsleven van Christus. En dat is het natuurlijk ook. Christus is de ware wijnstok en het wijn is het leven van Christus. Maar het mag onze ogen niet sluiten voor het feit dat ook de Heer via zijn geest werkte in de gelovigen van het Oude Testament. Ze waren weliswaar niet wedergeboren, maar toch was er iets van het leven en de werkzaamheid van God te bespeuren in het leven van deze Oud-Testamentische gelovigen. En daar gaat het maar om. Goed, maar die wijn is vermengd met water. Dat wil zeggen, er bleef dus toch niet zoveel van over. Het was voor een deel water, voor een deel wel wijn, maar het was verdund met water. Er kwam niet zoveel meer van terecht. Of als je het dan precies letterlijk wil hebben, dan lezen we vers 23. Er staat, uw vorsten zijn afvalligen. Vorsten zijn uw prinsen, degene die de troon zouden erven. Voor vorst in het enkelvoud staat altijd voor de kroonprins. Hè? Van de week nog ergens gelezen dat er staat van Zerubabel was de vorst van Juda. En Zerubabel was niet de koning, hij zou het ook nooit worden. Dat kon ook niet. Maar hij was wel degelijk de erfgenaam van de troon. De troon vererfde wel degelijk via hem. De rechten, de troon zelf niet, maar de rechten op de troon wel. Dus uw vorsten, dat zijn eigenlijk degenen die op de troon zou moeten zitten om het recht te handhaven en het volk te houden bij het woord van God. Van hen staat, ze zijn afvalligen. Uw vorsten zijn afvalligen en metgezellen der dieven. Ze zijn niet trouw aan de Heer, maar ze zijn trouw aan dieven. Misdadigers in het algemeen. En de dieven komt dan overeen met de doodslagers uit vers 21 uiteraard. Ze worden dieven genoemd hier, omdat zij dingen die hen niet toekomen, zich wel toe-eigenen. Cynisch wordt, zeg ik, en die twee hebben elkaar nog nodig ook samen om aan de kast te komen. Hè? Want als je alleen maar gewoon recht zou spreken zo kwaar uit, dan zou het gauw geregeld zijn. Maar juist door het recht te bestrijden blijft iedereen bezig en zo. Nou goed, hè? Ja, sorry, maar binnenkort heb ik nog een advocaat nodig, zo doorgaat. Nou ja, laat maar zitten. De wezen doen zij geen recht en de twistzaak der weduwe komt voor hen niet. Komt voor hen niet, leuk hè, komt niet voor. Dat wil zeggen, het zou moeten voorkomen, maar het komt niet voor. Voor de rechtbank uiteraard, hè? Heet zoiets, hè. De twistzaak der weduwe komt niet voor. Er wordt geen uitspraak in gedaan. Daarom spreekt, let op dat er nu ineens meervoud staat. Eerst stond het in enkelvoud, weduwe en wees, in vers 17. Nu staat het in meervoud, want het gebeurt natuurlijk ook letterlijk zo. Maar dat is het gevolg ervan, hè? Oh ja? Oh, hier staat het in meervoud. Is dat niet goed? Oh. Even een vraagteken bij zetten. Dan blijf ik nou het antwoord schuldig dus. Ja, nee, de grootste kans is dan dat het hier verkeerd, dat het in de Statenvertaling verkeerd staat. Hè? Maar goed, dat zoeken we dan nog wel uit. Maar in ieder geval is het zo dat wel degelijk gesproken wordt over de omstandigheden in Israël zelf. Maar het hangt dan in ieder geval toch samen met vers 17, de situatie van Israël. Onrecht wordt gedaan. Daarom spreekt de Heere, Heere der Heerscharen. De eerste Heere zal wel Adonai zijn en daarna volgt de bekende uitdrukking Jehovah Zebaoth. Daarom spreekt de Heere, Jehovah der Heerscharen. De machtige Israëls, o wee. Ik zal mij troosten van mijn wederpartijders. Heel opmerkelijk zijn uitspraak. De Heer zegt, ik zal mijzelf troosten. Terwijl pas later, vanaf hoofdstuk 40, gezegd wordt dat het volk getroost zal worden. Dat komt ook nog. Want inderdaad zal er vertroosting zijn voor het volk. Want u weet, het vertroosting is een van de dingen die komt met het nieuwe verbond. En anders begint u maar vanmiddag eens even in de tweede Korinthebrief te lezen. Dan merkt u dat wel. Kan niet missen. Vertroosting. Ja, ja, natuurlijk, ja. Dat begrijp ik. Natuurlijk zal de heer wraak oefenen, want hoe troost hij zich? Door wraak te oefenen, maar daarom mag je het nog niet zo vertalen. Dat is het punt. Ja. Hebben we een artikeltje gelezen in Uitdaging over de Statenvertaling? Nee? Ja? Nou, inderdaad, dat is, hoe heet die professor nou heet, weet ik niet meer. Maar die zei, ja, kijk, in de Statenvertaling staat het commentaar tenminste in de kantlijn. En de Statenvertaling heeft dat commentaar eigenlijk ook nodig, vond hij. Daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Of niet helemaal mee eens, laat ik het zo zeggen. Maar het is wel zo dat het commentaar hoort niet in de vertaling te staan, maar in de kantlijn. Daarnaast, hoor je naast de Bijbel te hebben. Liefst niet in de kantlijn, maar dan maar in aparte boeken. Hè? Maar hij zegt, maar in de nieuwe vertaling, de vertaling van het NBG dus, zoals het officieel heet, daar heeft men het commentaar in de vertaling opgenomen. Men heeft dus zo vertaald dat het verklaard wordt. En dat is soms wel makkelijk, maar soms is het ook erg misleidend. Bovendien weet je dan nooit meer wat er echt staat. En voor bijbelstudie is het noodzakelijk te weten wat er echt staat. Helaas miste ik in het artikeltje de uitspraak, officiële uitspraak van het Nederlands Bijbelgenootschap, die zegt: de Statenvertaling is eigenlijk alleen maar goed om bijbelstudie te doen. Punt. Waarna men over alle andere vertalingen begint te praten. En dan zeg ik, nou, daar ben ik het grondig mee eens. He? Ja. Maar goed. Soms denk ik dat wij eigenlijk zo ongeveer de enigen zijn die echt de Statenvertaling gebruiken. Er zijn er meer die dat doen natuurlijk, die geen anderen willen lezen. Maar soms denk ik dat wij de enigen zijn die hem echt gebruiken. Hè? Die hem lezen en leren begrijpen. Leren lezen wat er staat. Hè? En voor wie die oude taal inderdaad leeft. Niet als iets uit het verleden. Traditie waaraan wij trouw zijn. Omdat het nou eenmaal altijd zo geweest is. En omdat we trouw willen zijn aan wat 350 jaar geleden met veel inspanning tot stand gebracht is. Maar wij doen het omdat het voor ons het woord van God is en het gaat voor ons leven. Dat is helemaal geen probleem. Je moet het leren. Maar goed. Dus we houden op, ik zal mij troosten van mijn wederpartijders. En dan staat er, ik zal mij wreken van mijn vijanden. Wat staat er dan in de nieuwe vertaling achter? Want dan moet je weer een ander woord bedenken. Dus er staat er twee keer wreken. Ja, maar in de grondtekst staat één keer troosten en één keer wreken. En dat is het aardige. Natuurlijk, hoe troost hij zich? Door zich te wreken, maar dat staat erachter. Dus je moet het niet gaan veranderen. O wee, want weeën, dat zijn smarten en weeën ontstaan door oordelen. Denkt u maar in het boek Openbaring. O wee, ik zal mij troosten van mijn vijanden, wederpartijders. Namelijk zal mij wreken van mijn vijanden. Zo is het. En dus, ik zal mijn hand tegen u keren. De Heer is verdrietig en de Heer zal zich troosten door het oordeel te brengen. Ik zal mijn hand tegen u keren en ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. Dat geeft het doel aan. Dat betekent gewoon dat het schuim zal weggehaald worden totdat alleen het allerreinste overblijft. Alle tin, dus, dat is de rest van de zin. Alle tin zal weggenomen worden. En het woordje en, dat moet opgevat worden kennelijk als namelijk. Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, namelijk ik zal al uw tin wegnemen. Tin uit het zilver. Wat ik nog niet gezegd heb, even over de tin, is natuurlijk dat, ik heb wel gezegd dat het vermengd wordt met koper. Maar ik heb niet de typologische betekenis daarvan nog even aangehaald. Koper komt namelijk overeen, op een wat moeilijke manier, komt het overeen met kafar. En kafar staat voor verzoening. Dus koper staat inderdaad voor verzoening. Vandaar het koperen brandofferaltaar en het koperen wasvat. En als koper dus verdund wordt met tin, hebben we precies hetzelfde verhaal. Er wordt wat afgedaan aan die verzoening. Het doet eraan tekort. Men zegt, wees wel verzoend, maar er moet toch nog wel daarna het een en ander gebeuren. En dat is dus niet het geval. Het moet zuiver koper zijn. Kaffar. Goed, maar dat heeft hier niet zoveel mee te maken. Tin is dus per definitie badal, namelijk bedil. Verdelen, verdunnen van iets. En dus tekort doen. En dan staat er in vers 26, ik zal uw rechters wedergeven als in het eerste. En inderdaad, men heeft het woordje u er nog een keer tussen gezet, want dan is duidelijker wat het betekent. Ik zal aan u uw rechters wedergeven als in het eerste. Als in het eerst. Als vroeger betekent dat. In het begin, in het eerst namelijk, was Jeruzalem getrouwe stad. Volgens vers 21. Trouw aan het woord. Trouw aan de Heer. Trouw aan het recht. En vroeger waren er rechters. Want die eerste rechter waarop dan gezinspeeld wordt in verband met de stad, kan alleen maar David zijn. Of als ik heel moeilijk ga doen, was het Absalom. Want in de dagen van Absalom was het zo dat David geen recht sprak. Hij was er een beetje lui in geworden, heet zoiets. Hè? En toen zei Absalom, stuur ze maar naar mij, want ik zal het wel doen. Maar daar gaat het nou verder even niet om. Maar even voor degene die de geschiedenis van Absalom kennen, noem ik het maar even. Maar in principe hou ik het dus maar op David. David was de eerste rechter. En de rechter, zoals in het eerst, zal wedergegeven worden. Dat is dan niet David, maar de zoon van David uiteraard. En dus Christus. Volgende vraag, waarom staat er dan rechters in het meervoud? En daar zien wij dus weer even de gemeente om de hoek kijken. Degenen die met Christus zullen richten en op tronen zullen zitten enzovoorts. Ik zal u uw rechters geven, wedergeven als in het eerst, en uw raadslieden als in het beginnen, dat is uiteraard hetzelfde. Want de rechters doen raad. Raadslieden zijn inderdaad diegenen die zich met het recht bezighouden. Het gaat hier trouwens om de raad gods. Hè? En je weet hoe het met de raad gods is. De raad gods is dat de zondaar moet sterven en uit de dood opstaan. En wie de raad gods aanvaardt, laat zich dopen. Dat was het verhaal uit Lucas. Dus ik zal uw rechters wedergeven als in het eerste en uw raadslieden als in den beginnen. Dat is dus twee keer hetzelfde. Daarna zult gij stad der gerechtigheid, een getrouwe stad, genoemd worden. Als die rechters er zijn, dus eerst komen die rechters, daarna zal het de stad der gerechtigheid en dus een getrouwe stad zijn. En dat is dan na de wederkomst van Christus. En de wederkomst van Christus is pas na de bekering van Israël. En de bekering van Israël is pas na dat wee. Want dat is het verhaal. Hè? Eerst de verdrukking. Daar op grond van de bekering en op grond daarvan de verschijning van de rechter. De komst van de Heer. En pas daarna de getrouwe stad. Dat is precies de volgorde. Uit Matteüs 24. Zal ik het eens met u lezen? Ik denk altijd maar, ze zullen het wel weten. Maar dat is niet altijd het geval natuurlijk, hè. Matteüs 24, vers 29, terstond na de verdrukking, daar heb je de wee, oh wee. Terstond na de verdrukking, dier dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal een schijnsel niet geven, de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemel zullen bewogen worden. En wat hier niet bij staat, staat er in Joël 2 wel degelijk bij. Namelijk, al wie de naam des Heeren zal aanroepen, zal zalig worden. Want dit is geciteerd uit Joël 2, hè? Die verduistering van de zon, maan en sterren. En al wie de naam des Heeren aanroept, zal zalig worden. Wel, men zal dat doen door de verdrukking, vanwege de verdrukking. Dus er stond na de verdrukking zal de zon verduisterd worden. Ja, dat is als Israël de naam des Heeren aanroept, of als het overblijfsel dat doet. En dan staat er vers 30, en als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan sla ik een stukje over. En zullen de zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is de verschijning van de Heer aan Israël, in het land, op de Olijfberg. En wat er verder volgt uiteraard. Daar heb je dus de rechter. in kracht en heerlijkheid. En dan staat er, en hij zal zijn engelen uitzenden met een bezuin van groot geluid. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeen vergaderen uit de vier winden. En dan bot de vijgenboom weer uit en zo. Dus dan gaat het over het herstel van Israël, de terugverzameling van Israël. En dus ook de herbouw van Jeruzalem. Want volgens Zacharië 14 wordt Jeruzalem verwoest bij de verschijning van de Heer op de Olijfberg. Al was het maar vanwege de aardbeving, waardoor ook de Olijfberg zelf scheurt. Nog een paar redenen voor natuurlijk, maar daar gaat het nou even niet om. Hè? Doe het maar even heel systematisch. Dus, terug naar Jesaja 1, vers 26. De rechters zullen gegeven worden. Spreekt over de wederkomst eigenlijk. De komst van de zoon van David. De raadsman. Daarmee de raadslieden. En pas daarna zal het een stad genoemd worden der gerechtigheid. Een getrouwe stad. En dan heet het ineens Sion. Weet je wat opmerkelijk is? Dat de naam Jeruzalem niet genoemd wordt. En we hebben het steeds over Jeruzalem. De naam wordt niet genoemd. Want de naam betekent stichting van vrede. En daar gaat het nou juist om dat het geen vrede heeft en geen vrede kent. En als het wel vrede heeft, dan wordt het ineens niet Jeruzalem, maar Sion genoemd. Daarover hebben we het gehad, namelijk in verband met de dochter van Sion. Naar aanleiding van vers 8 dus, van Jesaja 1. Sion, het opgerichte teken. Sion zal door recht verlost worden, niet door onrecht, niet door steekpenningen, niet door politiek, niet door oorlog, maar door recht. Sion zal door recht verlost worden en haar wederkerenden door gerechtigheid. Degene die naar Jeruzalem terug zullen keren, terugverzameld zullen worden, de uitverkoren die bijeenvergaderd worden, zal ik maar zeggen, die zijn door gerechtigheid wedergekeerd en wel door geloof uiteraard. Want het recht is immers het woord, het recht is dat wat geschreven staat, de woorden Gods. En gerechtigheid is dan inderdaad dat men die woorden Gods gelooft. Dus Sion, Jeruzalem, Sion zal door recht verlost worden, namelijk haar wederkerenden zullen verlost worden door gerechtigheid, maar er zal verbreking zijn der overtreders en der zondaars tezamen, en die de Heere verlaten, zullen omkomen. Zijn genade staat er overtreders en der zondaars samen. Dat betekent dat er verschil gemaakt wordt hier tussen overtreders en zondaars. Het zijn overtreders en zondaars samen. Dan is er dus verschil, hoewel het meer overeenkomst is dan verschil uiteraard. Overtreders zijn zondaars. Maar het verschil in betekenis tussen die woorden is dat een overtreder is een overtreder der wet. Terwijl iemand een zondaar kan zijn zonder dat er wet is. Maar als iemand zondaar is en bovendien is er een wet, dan wordt hij overtreder. Zodat het begrip overtreder slechts gebruikt kan worden eigenlijk voor Israël, terwijl het begrip zondaar gebruikt kan worden voor Israël en de heidenen. En datzelfde verschil wordt ook gemaakt in Romeinen, de Romeinenbrief. Want daar wordt op minstens twee plaatsen, namelijk in Romeinen 2 en in Romeinen 5, ja, Romeinen 5, gesproken over het verschijnsel dat de mens een zondaar is al vanaf de dagen van Adam, maar hij is een overtreder sinds de dagen van Mozes. Dat is Romeinen 5. En dan staat er daar staat namelijk in Romeinen 5 dat de mens gezondigd heeft, dat de mens zondigde ook voordat er een wet was. In de dagen van Adam tot Mozes was de mens ook een zondaar. Maar sinds er een wet is, wordt hij door de wet ook geoordeeld en blijkt een overtreder van de wet te zijn. Dus een overtreder was iemand die onder de wet leefde en een zondaar was de mens in het algemeen. Maar beiden zullen verbroken worden, komt over beiden een oordeel, of ze nou onder de wet of zonder de wet zijn. Sommigen worden door de wet, als je onder de wet leeft, word je door de wet veroordeeld. En als je zonder de wet leeft, word je zonder de wet veroordeeld. Kan allebei. Hè? En dan staat er namelijk, of en, maar het is namelijk uiteraard. Namelijk die de Heere verlaten zullen omkomen. Dus ik zou niet zo hard weglopen als het jullie was. Oh, jullie verlaten ons alleen. Namelijk die de Heere verlaten zullen omkomen. En die uitspraak slaat uiteraard door de overtreders en de zondaren. En dat verlaten, dat hangt samen met het afvallig worden uit vers 23 natuurlijk. Als men afvallig is, dan valt men af van de woorden Gods en dus van de Heere. Men verlaat de Heer. En wanneer men de Heer verlaat, zal men omkomen. Dat kan niet anders, omdat er alleen in de Heer leven is. Daarom is er ook geen andere naam waardoor wij moeten zalig worden. Leven is slechts in de Heer. Als men de Heer verlaat, verlaat men het leven en komt men dus om. Petrus zei tot Israël, de vorst des levens hebt gij gedood. Handelingen 4, denk ik. Of is het nog 3? Nou, daar in de buurt in elk geval. Hè? De vorst des levens hebt gij gedood. Doodslagers die de vorst, de eerste dus eigenlijk, van het leven gedood hebben. En daarmee verliezen ze zelf het leven. Zij verlaten de Heer die het leven is en komen om. Johannes zegt ook zoiets, hè? God heeft ons het eeuwige leven gegeven, maar het eeuwige leven, het is in zijn zoon. Als men hem verlaat, dus die zoon, dan is men het leven ook kwijt en komt men om. Je kunt ook zeggen, als je niet meer eet van de boom des levens, als je de boom des levens verlaat en overgaat tot de boom der kennis, is goed, zin is kwaads, of kan mij schelen welke andere boom, doet niet zoveel te zaken nou. Als men de boom des levens verlaat, dan zal men niet leven en dan komt men om. En Adam werd uit de hof verdreven, opdat hij niet zou eten van de boom des levens en opdat hij zou omkomen. Ja, er zijn een heleboel vragen over te stellen, maar dat doen we toch hopelijk niet, hè? Goed, gelukkig maar. Er staat, want zij zullen beschaamd worden om de eikenwil. Dat is een ander soort boom, namelijk dan de boom des levens of de boom der kennis is goed en is kwaads. Want zij zullen beschaamd worden, teleurgesteld worden. Beschaamd worden wil niet zeggen dat men het schaamroop naar de kaken stijgt, maar het wil zeggen dat de toekomstverwachting niet wordt vervuld. Beschaamd worden is het tegenovergestelde van hoop hebben. In de Statenvertaling, 350 jaar geleden en dus vandaag nog. Beschaamd worden is teleurgesteld worden. Men had een verwachting, er komt niks van terecht. Israël liet zichzelf wat wijs maken, kwam niks van terecht. Zelfs de mens liet zich wat wijs maken in de hof. Hij zult worden als God. Er kwam niks van terecht. Zij zullen beschaamd worden om der eiken wil. Vanwege de eiken betekent dat. Om der eiken wil. De eiken die gij lieden begeerd hebt. En gij zult schaamrood worden om der hoven wil die gij verkoren hebt. Men zal erin teleurgesteld raken, want de eiken en de hoven, die hoven, dat zijn eikenhoven, dat is een bos met eiken, zal ik maar zeggen. Die eiken, dat spreekt over afgoderij. Komt overeen, voor zover ik weet althans, komt het overeen met de bekende bossen waarover in de profetie gesproken wordt. Dat zijn de opgerichte palen, die weliswaar een beeld zijn van opstanding en van wedergeboorte, van nieuw leven uit de dood. Van vruchtbaarheid zeggen de mensen tegenwoordig, want die begrijpen er niks meer van. En zeggen dus dat die lui uit de oudheid zo bijgelovig waren en vruchtbaarheidsrituelen hadden enzovoorts. Nou, dat mag dan zo zijn, maar het ging niet om vruchtbaarheid, het ging om nieuw leven. Het ging om wedergeboorte. Opstanding, de komst van de nieuwe schepping. Dat wordt uitgebeeld ook door deze bossen, palen, eiken of hoe dat maar heten mag. En zelfs, denk ik, nou, het is bijna zeker dat dat kruis ook inderdaad van een eik was. Van eikenhout bedoel ik. In ieder geval blijkt het zo te zijn in het geval van Absalom. Absalom die hing met zijn haren aan de boom. Dat bleek inderdaad een eikenboom te zijn. Dus klopt. Dat klopt dus wel. Het is een beeld van het einde van het oude en het begin van het nieuwe. Maar het werd hier uiteraard misbruikt. Daar gaat het om. Het werd gebruikt om afgoderij. Er staat de eiken die gij lieden begeerd hebt. De eiken spelen een belangrijke rol in de Bijbelse geschiedenis. Ze komen te pas en soms naar ons inziens te onpas voor. Want waarom wordt het allemaal genoemd? Maar het is omdat de eiken inderdaad ook spreken over de beloften die God gedaan heeft. Met name de belofte aan Abraham. Want de eik is immers ook een uitbeelding van de besnijdenis. En van de eedzwering die God aan Abraham gedaan heeft met betrekking tot zijn zaad. Ik ga maar niet op de details in. Maar ik roep het alleen op bij degenen die het al kennen. En degenen die het niet weten, vraag het maar eens straks aan een andere, hoe het zit. Om je nog wat uit te zoeken. Maar de eik spreekt over de beloften die God gedaan heeft en die vervuld zouden worden. Maar, en dat blijkt ook wel, hier wordt het bevestigd, want deze mensen worden beschaamd, teleurgesteld in die beloften, in hun toekomstverwachting, in wat hun beloofd is, want ze hadden zichzelf eiken begeerd. Kijk, Abraham woonde onder de eikenbossen, van More of Mamre, dus toch hetzelfde. Maar onder de eikenbomen, die een uitbeelding zijn van de beloften die God aan Abraham gedaan had. En daarom woonde hij onder de eiken, omdat die hem herinnerden, via de typologie in de natuur, aan de beloften die God gedaan had en aan het teken der besnijdenis enzovoorts. Maar hier staat, hier wordt gesproken over eiken die gij begeerd hebt. En de hoven, eikenbossen zijn het er eigenlijk, de hoven die gij verkoren hebt. Ja, eikenbossen, maar ook hoven, dat heeft natuurlijk ook te maken met de Hof van Ede in de eerste plaats. Dat eigenlijk een voorafschaduwing was van het koninkrijk wat komen zou. En de Hof die komen zal in de toekomst is dus eigenlijk het Messiaanse Rijk. Maar deze mensen maken zichzelf een eigen duizendjarig rijk. Een eigen Messiaanse Rijk. Hun eigen hoven planten ze aan. Maar dan staat er, dat het Israël gezegd wordt, je zult worden als die eiken. Want gij zult zijn als een eik, welks bladeren afvallen, en als een hof die geen water heeft. Kortom, het wordt fall. Op zijn Amerikaans dus maar weer, hè. Het wordt herfst. Het herft en men sterft. Zoiets zal het wel wezen. Waarna gezegd wordt, en de sterke zal wezen tot grof vlas. En wat gebeurt er met grof vlas? Wat gebeurt er met grof vlas? Niet kijken. Ja, mag wel kijken hoor, dat staat er gewoon bij. Dat gaat in de brand. Want fijne vlas wordt wel gebruikt, om er linnen van te maken. Maar het grove vlas wordt verbrand, omdat het verder nergens toe deugt. Dus, De sterke zal wezen tot grof vlas en zijn werkmeester tot vonk, of een vonk, en ze zullen beiden tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen. Wie is de sterke en wie is de werkmeester? Ach, er zijn verschillende dingen te bedenken, omdat we ze uit de rest van de schrift weten. Het is ongetwijfeld ook zo bedoeld. We hebben het steeds over Israël en we moeten dus gewoon zeggen dat het hier blijkbaar over Israël gaat. Ik denk dat het meest voor de hand ligt, gewoon in het verband waarin we hierover spreken, dat de sterke een uitbeelding is van degene die het geweld des doods heeft, zal ik dan maar zeggen, namelijk Satan zelf, de grote tegenstander en zijn werkmeester. Dat wordt kennelijk gezegd van Israël. En zij zullen tezamen branden. Want Israël zou eigenlijk de werkmeester zijn van God. De werkmeester is immers eigenlijk een dienstknecht, maar dan hij staat aan het hoofd van de dienstknechten. Dat is de belangrijkste dienstknecht. Zo worden de volkeren verondersteld God te dienen en dienstknechten te zijn. Maar de belangrijkste dienstknecht onder die volkeren is uiteraard Israël, dus de werkmeester. En aangezien hier oordeel over Israël wordt aangekondigd, ligt het voor de hand om het zo te interpreteren. Dat neemt niet weg dat we al gezien hebben dat deze profetieën ook heel uitdrukkelijk van toepassing zijn op de huidige situatie van Israël en vooral ook nog op de toekomende situatie van Israël, wanneer echt het wee komt, wanneer de grote verdrukking komt en wanneer dus de Heer zich zal wreken van zijn tegenpartijders. En onder tegenpartijders wordt dan dus echt verstaan Israël zelf, in de eerste plaats. Want de Heer zal zijn hand tegen hem keren, zal dus inderdaad het tin en al dat schuim dus wegnemen. En we weten dat dat gebeurt uiteindelijk en in laatste instantie in de grote verdrukking. Dat is ook de laatste keer dat het gebeurt. Dat is definitief. En het ligt dan voor de hand om deze profetie zo verder te lezen. En dan zijn we terechtgekomen in de dagen na de bekering van Israël, wanneer Sion door recht verlost wordt in vers 27. Want zover zijn we dan al. En wanneer de zondaren, de overtreders, zullen omkomen, want dan praten we weliswaar over de dagen van de grote verdrukking, maar niet de 3,5-jarige, maar de 33-jarige, de dag des toorns namelijk, nadat het overblijfsel behouden geworden is, nadat Jeruzalem herbouwd wordt, nadat vanuit Palestina ook het evangelie gepredikt wordt, trouwens over de volkeren, wel in die dagen van de verdrukking gaat het om. En dan blijkt dat de zondaren zullen beschaamd worden. De zondaren waren dan, of zijn dan bezig met de bouw van hun wereldrijk. Onder de heerschappij niet van Jeruzalem uiteraard, maar van Babel. En daarvan wordt gezegd dat er niks van terecht komt. Dat die verwachting zal worden afgesneden. Men zal beschaamd worden enzovoorts. En vandaar ook die hoven onder hoven wil die gij verkoren hebt. Dat gaat om dat rijk van het beest. Het allerlaatste koninkrijk van de heidenen, wat inderdaad verwoest zal worden. Als we dan praten over een sterke en een werkmeester, waar hebben we het dan over? Dat is nog makkelijk. Dan hebben we het over de twee beesten uit Openbaring 13. Namelijk het beest uit de zee en het beest uit het land. De vorst over de heidenen van Babel dus. En de vorst uit Israël. Een afvallige vorst overigens. Bijgenaamd Antichrist. Ook wel bijgenaamd valse profeet. Want dat is hetzelfde. Ondanks alle andersluidende berichten en commentaren. Ik ga het nou niet helemaal uitleggen. Dat heeft geen zin. Maar we krijgen namelijk te maken met twee machthebbers in de toekomst. Die naast elkaar beschreven worden in Openbaring 13. Onder andere. Eén uit de volkeren, dat is de koning van Babel eigenlijk. Eén uit Israël, dat is de koning van een ongelovig Jeruzalem. En u zult zeggen, dan kan het hier niet toegepast worden, want hier is Jeruzalem al gelovig. Dan zeg ik, ja, zeker wel. Want die ongelovige uit Jeruzalem, die antichrist, die valse profeet, die wordt namelijk uit Jeruzalem verwijderd. Die vlucht uit Jeruzalem, zodat hij niet in dat oordeel komt daar. En hij wordt pas geoordeeld en dus gedood, want het is inderdaad een mens. Hij wordt pas gedood aan het einde van de 33 jaar. De koning van Babel en de afvallige koning van Jeruzalem, of machthebber van Jeruzalem, zullen samen weggeworpen worden en inderdaad in het vuur geworpen worden. De sterke en de werkmeester, ze zullen beiden tezamen, dat is nog eens een keer beiden, tezamen branden. Er zal geen uitblussen zijn. Dat wil zeggen, ze worden geworpen in het eeuwig vuur, de poel van vuur, de buitenste duisternis enzovoorts. Dat staat ook inderdaad zo in Openbaring 19, vers 20. Openbaring 19, vers 20, waar staat: en het beest werd gegrepen. Dat is het beest uit de zee. En dus uit de volkeren, zee. En dus de koning van Babel, want Babel was de hoer die zat op vele wateren, zeeën dus. Dus de beest uit de zee is de koning van Babel en daarmee de koning over de volkeren. Maar ja, dat was hij inmiddels. Er staat, hij werd gegrepen en met hetzelfde de valse profeet, dat was het beest wat uit het land kwam, uit de aarde oprees in Openbaring 13. Dat is de vorst die zoveel leek op het lam, maar die sprak als de draak. Kortom, dus een... Dat is de antichrist, dan wel de valse profeet. Die de tekenen in de tegenwoordigheid van het eerste beest gedaan had. Door welke hij verleid had, die het merkteken van het beest ontvangen hadden. En die er zelfs beeld aanbaden, kan ik allemaal nou niet uitleggen. Maar dan komt hij. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer brandt. Nou, daar mag je rustig een verwijzing bij zetten naar Jesaja 1 vers 31. Deze twee zijn levend geworpen in de poel des vuurs die met zulfer, zwavel, die met zulfer brandt. Zij zullen beiden tezamen branden en er zal geen uitblusser wezen. Dat is het uiteindelijke oordeel. En wat komt er daarna? Dan beginnen de 1000 jaren. Openbaring 20, vanaf vers 1, volgende vers gewoon. Dan beginnen de 1000 jaren. En kijk of het klopt, want dan komen we terecht in Jesaja 2... Het woord dat Jesaja, de zoon van Amos, gezien heeft over Juda en Jeruzalem, de naam wordt ineens genoemd. Juda en Jeruzalem, weer. En er staat er, en het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren, dat is Moria, zal vastgesteld zijn op de top der bergen, maar het kan ook Sion zijn. Maar alles goed beschouwd kennen wij het verschil al lang niet meer, omdat die twee bergen al lang tot één gemaakt zijn. Moria en Sion. Men heeft het dal tussen deze beide bergen opgevuld inmiddels. Vandaar dat ze de plaatsen nou niet zo goed meer kunnen aanwijzen. Maar het is gebeurd om de Joden de mogelijkheid te ontnemen om weer exact op de juiste plaats een tempel, dan wel een paleis te bouwen. Na de opstand van Bar Kokhba, ergens in de eerste eeuw van onze jaartelling, heeft men dat gedaan. Heeft men de heuvels dus van of de bergen van Jeruzalem, zoals ze heten, een beetje verdonkere maand. Hè? Heeft de dalen opgevuld en nou weten ze niet meer wat het is. Dus doet er verder niks toe, want het komt goed uit. Want Moria is het huis des Heren en Sion is het huis van David. Maar in de toekomst is daar toch geen verschil tussen. Hè? Verschilt een boel werken, denk ik dan maar. Er komt toch een aardbeving, maakt niks uit. Hè? Het wordt toch een zootje. Ja. Er zijn altijd mensen die wel enige plechtige woorden weten aan te reiken. Om mijn vocabulaire aan te vullen. De berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. Dat wil zeggen, hij is de hoogste berg. Dan staat er ook dat hij zal verheven worden boven de heuvelen. En dat, sommigen menen dan dat het geografie is. En dat de berg Sion dus de hoogste berg op aarde zal zijn. En dan zeg ik, nou dat kan wel wezen. Maar al is, hoe laag hij ook is, zodra de Heer dus een troon zet, is het voor mij de hoogste berg op aarde. Hè? En of dat geografisch dan het geval is, dat lijkt me wat lastig. Want dan zit hij wel erg onbereikbaar ver. Dat is net zo onbereikbaar ver als de top van de Olympus. Ben je daar wel eens geweest, top van de Olympus? Dat is moeilijk hoor. Nou goed. En tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. Waarmee je maar weer ziet dat alle heidenen wateren zijn. Dat ze stromen toe. Want de wateren zijn volken, scharen, natie en tongen, zei het laatste vers van. Nou, het laatste vers? Nee, niet het laatste vers, maar zei een van de laatste versen van Openbaring 17. En daar gaat het over Babel. En het wereldrijk van de sterken. Tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen: Komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren. Van zijn wegen, van zijn raad, van zijn recht enzovoorts. Dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. Dat blijkt dus te kloppen. Hier gaat het inderdaad over het duizendjarig rijk. Zodat hier de verbinding gelegd wordt vanuit de dagen van Jesaja. Helemaal naar de zesde en daarmee ook vervolgens de zevende bedeling. Ik moet nog even wat zeggen over vers 31 van Jesaja 1. Er staat: De sterke zal wezen tot grof las. Waarom wordt hij de sterke genoemd? Ik denk dat het is omdat ook op andere plaatsen in de schrift over hem als de sterke gesproken wordt. In de eerste plaats wordt namelijk gezegd dat al wat hij doet, dat zal gelukken. Nee, ja, dat staat in Psalm 1 over de gelovigen. Maar dat bedoel, en over Christus dus. Maar dat bedoel ik niet. Nee, ik bedoel dat hij zal doen, hij zal grote dingen spreken tot de Allerhoogste enzovoort. En hij zal daarin slagen. Het zal allemaal gebeuren. Dat betekent dat hij grote kracht had, maar de draak gaf hem zijn grote kracht, hè? Dat weet hij toch, hè? Ja. Ja. En goed, en dan bovendien komen we die sterkte, of die sterke, tegen in Daniël 11, waar vele malen over de sterkten gesproken wordt, en uiteindelijk over de God der sterkten, die dan genoemd wordt Ma'uzim, vandaar een Uzi. Je weet wat een Uzi is, niemand in dienst geweest. Pistoolmitrailleur, meet in Israël, dat is Uzi. Wijn ook. Maar Uzi betekent gewoon zoiets als mijn kracht of zo, hè. En de kracht van Israël, die wordt over de hele wereld verkocht. Want het wapen kom je overal tegen, over de hele wereld, Uzi, pistoolmitrailleurs. En mijn kracht, maar de kracht van Israël schijnt dan gelegen te moeten zijn in de wapens. En in de loden. Kogels, maar lood is de wet en daar ga je aan dood. Je kunt een loodvergiftiging krijgen van zo'n kogel. kan dus ook nog. Nou ja, hè? Het is dus inderdaad zo, hè? Maar die sterk die God Ma'uzim die daar genoemd wordt, er staat, zij zullen de God Ma'uzim in zijn standplaats eren. Daaruit valt af te leiden dat hij op een bepaalde plaats staat. Die plaats is ook niet vreemd. Die plaats is in ieder geval Jeruzalem, de heilige plaats waar de gruwel der verwoesting zou worden opgericht, waar het beeld zou worden opgericht ook, enzovoorts. Die God der sterkte, Ma'uzim, is gewoon die God die aanbeden wordt in dat beeld wat opgericht zou worden. Kortom, het is gewoon de koning van Babel. Het is het eerste beest. Maar dat had ik al gezegd. Ik hoef niet naar te vragen wie die God Ma'uzim is. Dat is namelijk het beest uit de zee die de volkeren aan zich zal onderwerpen en die vanuit Babel over de volkeren zal regeren. Volgende vraag. Waarom staat er dan Ma'uzim? Namelijk, waarom is het meervoud? Wel ongetwijfeld omdat die beelden niet alleen worden opgericht in Jeruzalem, maar ook in Babel en ook in de andere grote steden der wereld. Ja. Uiteraard. Ja, vroeger hingen ze een plaat op overal van Stalin of van de grote roerganger. Heet die ook weer? Ik ben zijn naam gelukkig vergeten. Hè?
Mao.
Mao, oh ja, Mao. Maus toen. Nou goed. Maar in de toekomst zal men beelden oprichten van het beest overal. Daarom de God der sterkten. Dat is het. En hier heet hij dus gewoon de sterke. Waarmee dus ook weer gezegd is dat het dus die beruchte koning van Babel is. Maar zij zullen geoordeeld worden en dan begint het Messiaanse Rijk. En zo gaat het in Jesaja. Dan krijgen we ineens een profetie over het Messiaanse heil. Maar daarover hebben we het over 14 dagen. Eerst gaan we pauzeren. Het is vermoedelijk Chinees eten. Na het noemen van deze mooie naam Mao Zedong. Hè? Mag ik één portie Mao Zedong? Jesaja 2... En we zullen het maar eerst eens lezen. Er staat Jesaja 2 vanaf vers 1. Het woord dat Jesaja de zoon van Amos gezien heeft over Juda en Jeruzalem. En het zal geschieden in het laatste der dagen dat de berg van het huis des Heren zal vastgesteld zijn op de top der bergen. En hij zal verheven worden boven de heuvelen en tot dezelfde zullen alle heidenen toevloeien. En vele volken zullen heen gaan en zeggen, komt, laat ons opgaan tot de berg des Heren, tot het huis van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en dat wij wandelen in zijn paden, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En hij zal rechten onder de heidenen en bestraffen vele volken en ze zullen hun zwaarden slaan tot spaden en hun spiezen tot sikkelen. Het ene volk zal tegen het andere volk geen zwaard opheffen en ze zullen geen oorlog meer leren. Komt gij huis van Jacob en laat ons wandelen in het licht des Heren. Maar gij hebt uw volk, het huis van Jacob, verlaten, want ze zijn vervuld met goddeloosheid meer dan het oosten, en ze zijn guichelaars gelijk de Filistijnen, en aan de kinderen der vreemden tonen zij hun behagen. En hun land is vervuld met zilver en goud, en hun schatten is geen einde. Hun land is ook vervuld met paden, en hun wagenen is geen einde. Ook is hun land vervuld met afgoden. Voor het werk hunner handen buigen zij zich neder, voor hetgeen hun vingeren gemaakt hebben. Daar bukt zich de gemene man en de aanzienlijke man vernedert zich, daarom zult gij het hun niet vergeven. Ga in de rotsteen en verberg u in het stof vanwege de schrik des Heren en om de heerlijkheid zijner majesteit. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Want de dag des Heren der Heerscharen zal zijn tegen alle hoogvaardigen en hogen en tegen alle verhevenen, opdat hij vernederd worden. En tegen alle hoge en verhevene cederen van Libanon en tegen alle eiken van Bazan. En tegen alle hoge bergen en tegen alle verhevene heuvelen. En tegen alle hoge toren en tegen alle vaste muur. En tegen alle schepen van Tarsis en tegen alle gewenste schilderijen. En de hoogheid der mensen zal gebogen en de hoogheid der mannen zal vernederd worden. En de Heer alleen zal in die dag verheven zijn. En elkeen der afgoden zal ganselijk vergaan. Dan zullen zij in de spelonken der rotstenen gaan en in de holen der aarde, vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde te verschrikken. In die dag zal de mens zijn zilveren afgoden en zijn gouden afgoden, welke zij zich gemaakt hadden om zich daarvoor neder te buigen, wegwerpen voor de mollen en de vledermuizen. Gaande in de reten der rotsen en in de kloven der steenrotsen vanwege de schrik des Heren en vanwege de heerlijkheid zijner majesteit, wanneer hij zich opmaken zal om de aarde geweldiglijk te verschrikken. Laat gij lieden dan af van de mens wiens adem in zijn neus is, want waarin is hij te achten? Tot zover. En dat was me nogal een hoofdstuk, hè? Een hoofdstuk waarin in de eerste plaats gesproken wordt over de, wat genoemd wordt, de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Dat staat erboven. Ik vraag me altijd af wat men erbij gedacht heeft toen men het erboven gezet heeft. Of men toen toch misschien gedacht heeft aan de kerk, of toch letterlijk aan Jeruzalem. Dat weet je nooit, hè? Maar goed. De vlag dekt hier de lading. Het gaat om de toekomstige heerlijkheid van Jeruzalem. Waarna het tweede gedeelte als opschrift draagt het gericht over het afgodische Israël. En deze twee dingen horen uiteraard bij elkaar, want het eerste komt niet voordat het tweede gekomen is. Het zal duidelijk zijn dat deze profetie van het hele hoofdstuk te maken heeft met dingen die gebeuren in de dagen van de wederkomst van Christus, zou ik zeggen. Maar ik moet eigenlijk zeggen, de dagen van de toekomst van de Zoon des Mensen. Want zo heet dat voluit, de toekomst van de Zoon des Mensen. Hetgeen betekent, hetgeen de aanduiding is van, laten we maar zeggen, de zesde bedeling. De tijd waarin de Heer inderdaad zich op aarde weer zal vertonen en waarin hij aan de ene kant oordeel brengt over de goddeloze mens en aan de andere kant zegeningen brengt over degene die zijn naam hebben aangeroepen. Beide dingen worden dus naast elkaar verteld. Wij zijn geneigd te zeggen het gebeurt achter elkaar. En dan zeggen we bovendien nog, vermoedelijk staat het hier dan in de verkeerde volgorde, want je mag toch aannemen dat eerst het oordeel komt en daarna de zegeningen. Dat kan niet anders, want de Bijbelse geschiedenis eindigt immers met zegeningen. Dus moet het oordeel daaraan vooraf gaan. Dat is natuurlijk ook zo. Maar er staat tegenover dat die dingen ook voor een groot deel gelijktijdig plaatsvinden. In de zesde bedeling, dat wil zeggen na de opname van de gemeente. Want in de dagen van de grote verdrukking is het toch echt zo dat Israël zelf al aan die verdrukking ontkomen is. Al vrij snel en al vrij snel zich onderwerpt aan de heerschappij van Christus. En dus deelt in zijn heerlijkheid, voor zover het al kan. Maar in ieder geval krijgen we dan een situatie waarbij die dingen naast elkaar bestaan. Namelijk aan de ene kant de verdrukking over de volkeren en aan de andere kant reeds de zegeningen die de Heer in Israël beloofd heeft. En als we het zo beschouwen, dan kunnen we zelfs nog instemmen met de volgorde waarin het hier verteld wordt. Ik bedoel ook chronologisch, want inderdaad het grootste gedeelte van de verdrukking volgt nog nadat Israël als natie haar Messias al heeft aangenomen. Het is het bekende verhaal van de 7 en de 33 jaar, weet je wel. Het verhaal van dat na de opname van de gemeente de 70ste week van Daniel begint. Van 7 jaar verdeeld in 2 maal 3,5. Dat uitloopt op de gebeurtenissen op de Olijfberg. Ik teken hem altijd maar meteen zo, dan heb ik hem meteen gesplitst. De Olijfberg. Gebeurtenissen waarbij het overblijfsel uit Jeruzalem en uit Israël dus de naam des Heren zal aanroepen. De Heren die dan ook verschijnt op de Olijfberg. Dat is het meest markante punt in de profetieën. Ik zou bijna gezegd hebben in de heilshistorie, maar dat is niet waar. Want dat is de opstanding van Christus uiteraard. Maar dit heeft direct mee te maken. Het hangt direct samen met de opstanding van Christus. Het is namelijk allebei zijn openbaring. Maar goed. Hoe dat ook zij, hij verschijnt hier bij die gelegenheid op de Olijfberg. Hij verzamelt Israël naar de woestijn. Maar daarna moet het duidelijk zijn dat de Heer zijn uitverkorenen, dat is Israël, zal bijeenvergaderen van de vier winden, van de vier hoeken der aarde. Dat is trouwens hetzelfde. Van de vier hoeken der aarde. Hij zal ze verzamelen en brengen in het land. En Jeruzalem zal herbouwd worden en het land zal gekoloniseerd worden, weer bewoond worden. Bebouwd worden. Al die dingen meer. Maar daarna zijn er echt nog 33 jaar. Ik zal het eens even groot tekenen vandaag. Hè. zijn er nog 33 jaren te gaan voordat de heer zal zitten op wat ik altijd maar zo teken, zijn troon. En voordat dus de 1000 jaren beginnen. Maar dat betekent dan dat in de praktijk de bekering van Israël en dus de zegeningen van Israël eigenlijk aan de grote verdrukking voorafgaan. Er zullen heel veel mensen schrikken als ik het zo zeg, maar je moet begrijpen dat het 3,5 jaar is van verdrukking specifiek over Israël. Dat is heel eenvoudig, het zijn de laatste 3,5 jaar van de 70 weken van Daniël.